Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. U mag vast naar Efeze hoofdstuk 2 bladeren. Daar wil ik vanmorgen een aantal versen uit lezen. Efeze hoofdstuk 2. En de eerste 10 versen. En daar vanmorgen met u over nadenken. En terwijl u daarheen bladert, wil ik u iets vertellen. Een week of 2 geleden kreeg ik van een goede vriend van mij via WhatsApp een filmpje toegestuurd. En het was een filmpje waarop een heel aantal mannen en wat minder vrouwen in een zaal bezig waren een lied voor de Heer te zingen. En toen ik wat beter keek, toen zag ik daar aan de zijkant wat bewaking staan. En ik vroeg me af in welke setting dat was. Dus ik vroeg dat die vriend, waar is dit opgenomen? En het bleek in een soort kliniek te zijn, waar mensen die verslaafd waren, mensen die iets op een kerfstok hadden, mochten zijn om daar God te aanbidden. Christenen die een duister verleden hadden, christenen die te maken hebben gehad met allerlei ellende, vaak door eigen keuzes, maar in die ellende de Heer Jezus hebben leren kennen. En het lied wat ze zongen op een zeer uitbundige wijze was: ik ben zo blij, Jezus redde mij. En terwijl ik dat filmpje keek, de vonken sprongen ervan af. En ik liet het aan mijn kinderen aan tafel zien. En een van mijn jongens zei: wauw, pap, deze mannen die menen het echt. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Hij zocht me op toen ik in de put zat. Ik weet even de zin niet meer, maar dat zongen ze met elkaar. En ik liet het aan een aantal andere mensen zien. En verschillende reacties, die zeiden mij iets. Die brachten mij aan het nadenken. Want een aantal mensen zeiden: ja, deze mensen, die weten waar ze vandaan komen. Die weten waarvan ze gered zijn en die hebben nu de Heer Jezus leren kennen als de vergever van hun zonden, als hun redder, als hun Heer. En hoewel ze misschien nog vastzitten, er stond politie te kijken, zijn ze innerlijk vrij. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. En toen dacht ik, toen ik verschillende keren hoorde, klopt dat nu? Ja, deze mensen daar, die criminelen die Jezus hebben leren kennen, die hebben reden om zo te zingen. Klopt dat nu, dat zij een reden hebben? En wij die misschien wat beschaafder zijn, hebben wij dan een andere achtergrond? Ik vraag u niet vanmorgen: heb je ooit wel eens in de gevangenis gezeten? Heb je ooit wel eens een moord gepleegd of heb je drugs gebruikt? Maar ik vraag je: wat is in Gods ogen de achtergrond waar je vandaan komt? En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, volgens mij heb ik dan zelf nooit in de gevangenis gezeten, evenveel reden om met evenveel vreugde te zingen: ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Het zei me wel wat, dat filmpje. En toen ik met die vriend er nog wat over appte, schreef hij me: het is soms beter te vertoeven met de boeven dan te zingen met de ouderlingen. Wat bedoelde hij? En ik was er van harte mee eens. Zij hebben het besef van: mij is genade bewezen. Ik heb dit totaal niet verdiend, maar ik ben de gelukkigste op aarde. En volgens mij kan iedere christen die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn redder, datzelfde lied met evenveel vreugde zingen. We gaan vanmorgen kijken waarom dat zo is. Efeze 2, vanaf vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Thema is Amazing Grace. Amazing Grace. Terugkijken om je te verwonderen, zou je ook kunnen zeggen. Ooit was er in de voorsteden van Londen, lang geleden, een veiling van antieke spullen. De veilingmeester nam plaats en er waren heel veel potentiële kopers. En het eerste stuk wat geveild zou worden was een oude viool. Helemaal vervallen, er zaten nauwelijks meer snaren op. Het ding was totaal onbruikbaar geworden. De veilingmeester bood de oude viool aan de zaal. En het hoogste bod dat geboden werd was 2 pond. En toen hij om een hoger bod vroeg, bleef het pijnlijk stil. Niemand was bereid meer voor die kapotte viool te geven. Achter in de zaal zat een begaafde meesterviolist. Niemand wist dat, maar het was wel zo. En ook hij sloeg het gebeuren gaande. En toen een beter bod op die kapotte viool uitbleef, kon hij het niet langer verdragen, stond op en vroeg de veilingmeester om die viool uit de verkoop te halen, tijdelijk. Zodat hij, de violist, die viool mee kon nemen naar zijn atelier. Zo gezegd, zo gedaan. Hij deed dat, nam de viool mee en in een korte tijd die hij had, in een paar uur, deed hij zijn uiterste best om de viool te restaureren. En na een kleine tijd kwam hij terug en gaf de veilingmeester de viool. Maar die vroeg, wat is er veranderd? En toen pakte die violist zijn strijkstok en speelde een kort deuntje. En het werd stil. Helemaal stil. Hij bracht als het ware de zaal in de vervoering. En hij gaf de viool terug. De veilingmeester bood hem opnieuw aan de zaal aan en werd verkocht voor een geweldig bedrag. Als ik je vanmorgen zou vragen, wat maakte nu het verschil tussen die eerste bieding en die tweede bieding? Ik denk dat je kunt zeggen, het verschil zat hem in de hand van de meester. Die zich over die verloren viool ontfermde, meenam in zijn atelier, restaureerde, iets van zijn luister meegaf, erop speelde, zodat mensen zagen, dit is totaal veranderd. Wat maakte het verschil? Het was de hand, de aanraking van de meester. Dit is maar een kleine afspiegeling, lieve broeders en zusters, van wat de meester doet met verloren zondaren. Wat is het geheim van je leven als je hier vanmorgen kunt zitten en met die mannen in de gevangenis kunt zingen, ik ben zo blij, Jezus redde mij. Wat is het geheim van je leven? Het is heel eenvoudig. Je hebt een aanraking gehad met de hand van de meester. Iemand heeft zich over jou ontfermd. En dat is wat Paulus beschrijft aan de gemeente van de Efeziërs. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij vertelt hen, joh, wat ligt er achter jullie? Als je het verhaal leest, Handelingen 19, Paulus is in Efeze, een goddeloze stad. En er gebeurt wat, 3 zonen van Sefa die profeteren, er ontstaat consternatie in de stad. En uiteindelijk wordt het evangelie gepreekt en er staat, velen bekeerden zich, verbranden hun toverboeken en belenen de naam van de Heer Jezus Christus en werden gedoopt. Met andere woorden, ze kwamen tot geloof, ze namen de Heer Jezus Christus aan. Jaren later schrijft Paulus deze brief. En wat hij doet met diezelfde Efeziërs, die een heidense achtergrond hadden, hij kijkt met hen terug, wat is er nu eigenlijk in jullie leven gebeurd? En met het beeld van vanmorgen, hij zegt tegen hen, jullie hebben een aanraking gehad met de hand van de meester. En om even bij het beeld te blijven, volgens mij beschrijft hij drie dingen in dit gedeelte. En die drie wil ik eruit halen. Hij heeft het over die oude mens, je zou kunnen zeggen die oude viool, die totaal niet doet waarvoor die gemaakt is. Dat is de eerste drie versen. In de volgende versen, vanaf vers 4, spreekt hij over de aanraking van de hand van de meester. En uiteindelijk, vooral vers 10, beschrijft wat het doel is van die nieuwe viool. Dat nieuwe instrument. Deze drie dingen wil ik één voor één met u langslopen. Ik begin bij de eerste, die oude viool, ook wel gezien als de oude mens. Wat zegt Paulus over die mens, die ongeredde mens, voor de aanraking van de hand van de meester? Hij zegt vier dingen over deze mens. Kijkt u mee. Als je vanmorgen belijdt, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Kijk even terug, waar kom je vandaan? Het eerste wat Paulus zegt, hoofdstuk 2, vers 1, u die dood was. Dat is nogal wat. De Bijbel zegt, hier en op andere plekken, dat de mens, hoe goed ook geschapen, voor zijn wedergeboorte, voordat de meester hem aanraakt, geestelijk dood is. Hij heeft een natuurlijk leven, een lichaam, een psyche, maar geestelijk gezien is hij inactief. Er is geen verbinding met de levende God. Paulus zegt, kort en goed, je was dood. Voor God een lijk. Geen geestelijk uit God geboren leven. En hij zegt in vers 2, jullie leefden volgens het tijdperk van deze wereld. Je kunt het ook zo vertalen, jullie bewogen zich in het tijdperk van de wereld. Je bent als het ware als een lijk in het water. Als de wind zo staat, dan ga je die kant op. En als de wind zo staat, ga je die kant op. Er is geen geestelijke antenne. Je beweegt mee met het tijdperk van de wereld. De heersende moraal, de cultuur. Je laat je meevoeren, eind van vers 1, in overtredingen en zonden. Je was dood. Dat is best moeilijk. Zou je het vragen in die gevangenis en aan die mannen die daar zongen, die zeggen, waren jullie voordat jullie Jezus leerden kennen, waren jullie dood? Dan denk ik dat ze zeggen, ja zeker. Er was geen enkel signaal van leven. Voor iemand die opgroeit in een christelijk milieu en een burgerlijk en beschaafd leven leidt, kan dat soms moeilijk zijn om dat te vatten. Want als je kijkt met je natuurlijke ogen, lijkt het springlevend. Een zondaar, niet wedergeboren, die volop in het leven staat, allerlei dingen doet, allerlei verantwoordelijkheden heeft. Misschien ook wel gewoon een burgerlijk, beschaafd, ontwikkeld mens. Paulus zegt, maak je geen illusies. Geestelijk gezien, dood. Geen leven uit God. Misschien zeg je, joh, ik zou graag willen delen in die blijdschap van die mannen. Ik zou dieper willen beseffen, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Nou, luister goed. Weet je waar je vandaan kwam? Als je vanmorgen belijdt Jezus te kennen, je was geestelijk dood. De Bijbel zegt niet dat wij wat onvolmaakt waren. De Bijbel zegt niet dat wij incompleet waren. De Bijbel zegt dat wij geestelijk gezien dood waren. En het volgende wat Paulus zegt, einde van vers 2, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat is een hele mond vol, maar wat hij bedoelt te zeggen is, in die doodse staat leefden jullie onder het beheer van niemand minder dan de Satan. De aanvoerder van de macht in de lucht. Dat is een begrip voor de boze. Je dacht, ik heb dat lang gedacht in mijn leven, voordat ik tot de Heer Jezus kwam. Je dacht geestelijk neutraal te zijn. Ja, ik ben niet echt volgeling van Jezus. Ik sta een beetje in het midden. Zo kan je trouwens hier vanmorgen ook zitten. Misschien als jongere, dat je zegt, ja, ik ben niet echt tegen Jezus, maar voor. Nee, dat kan ik ook niet zeggen. Ik zit nog een beetje in de wachtkamer, in de tussenstand. Nou, ik zeg je vanmorgen, die bestaat niet. Je bent misleid, als je dat denkt. Paulus zegt, je bent onder de aanvoerder van de macht in de lucht. Onder het beheer van de boze. Je bent eigenlijk een marionet in zijn systeem. En hij vindt het prima dat je dat niet in de gaten hebt. Je bent bezig een onderdeel van zijn plan uit te voeren. Geestelijk in het duister. Onder aanvoering van de macht in de lucht. Weet je wat ik aangrijpend vind? Dat er in vers 3 staat, lees met me mee, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Dit geldt iedereen. Dat geldt die boef uit de gevangenis. Maar het geldt ook die keurige wethouder. En die ontwikkelde onderwijzer. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Je kunt daaruit niet ontsnappen. Daar is geen uitzondering op, onder wie wij allen voorheen verkeerden. Paulus gaat verder en er is nog een derde crisis. Ik heb gezegd, hij was dood, 2, hij was onder macht van de Satan. En de derde is, vers 3, dat hij zegt, wij waren van nature kinderen van de toorn. Excuses, ik moet daarboven lezen. In de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Je zou kunnen zeggen, ons bestaan was vleeselijk. Geestelijk dood, onder de macht van de Satan en ons bestaan, vers 3b, was vleeselijk. We leefden, zeg maar, volgens de wil van ons zondige vlees. De Bijbel spreekt over het zondige vlees nooit positief. Nooit. Het is gericht op zelf. We leefden in de gedachten van het vlees. Met andere woorden, hier ons denken, en zoals we denken, zo leven, werd aangestuurd vanuit die zondige bron. En daar zaten we middenin, in de overtredingen en de zonden. Als je dit hoort, kun je dat wel moeilijk vinden. Misschien zeg je, ik heb een hele vriendelijke buurvrouw. Er hoeft maar wat te zijn en ze staat met soep voor de voordeur. Altijd bereid om te helpen. Wat een prachtig mens. Maar nee, ze is geen christen. Als ik over Jezus begin, dat moet ik niet doen. Ik kan zo moeilijk geloven dat dit van haar geldt. Dood, vleeselijk, onder de macht van de Satan. Ik begrijp dat heel goed. Ik ken ook mensen in mijn omgeving die moreel gezien voorbeeldig zijn. Wat mij ooit geholpen heeft, is om te bedenken, stel dat je bij mij komt ontbijten en ik maak een heerlijk Engels ontbijt voor je. Dat kan ik trouwens beter aan mijn vrouw vragen. Maar goed, stel dat ik het zou doen. En ik zou tegen je zeggen, hier heb je een heerlijk ontbijt. Ik heb het gemaakt met 3 eieren en ik noem nog alle andere ingrediënten die erin zitten. Maar ik vertel erbij, ik moet je wel zeggen, 1 ei was beschimmeld. De rest was wel goed, maar dat ene ei dat zag paars van de schimmel. Maar op zich, alles bij elkaar is toch wel acceptabel, toch? Of? Ik denk toch dat u beleefd zou zijn, beleefd zou weigeren. Zo, ja, moest luisteren, ik voel me vanmorgen niet zo lekker. Het geheel, het ene ei, dat rotte ei, maakt het geheel onacceptabel. Daarbij, en ik heb het nog steeds even over die buurvrouw. God heeft ons nooit gemaakt om goede mensen te zijn. Om burgerlijk fatsoenlijk te zijn. God heeft ons gemaakt om in gemeenschap met hem te leven. Dus ook hier moeten wij zeggen, Paulus, je hebt gelijk. Ons bestaan is vleeselijk. En uiteindelijk eindigt hij met de 4e crisis van die oude viool. En dat is het einde van vers 3. Wij waren van nature kinderen van de toorn. even als de anderen. En dit is onvermijdelijk. God, de totaal heilige in zichzelf, de volmaakt zuivere, ziet ons in ons zondige bestaan, dood, onder de macht van de Satan, vleeselijk. En hij kan niets anders zeggen, einde van vers 3, dat wij op deze manier, in die hoedanigheid, ik hoop dat je dat vanmorgen meemaakt, hij kan niets anders dan zeggen, je bent een kind van de toorn. Wiens toorn? Gods toorn. De natuurlijke mens heeft een probleem met God. Een kind van de toorn. Je bent een voorwerp. Dit is een aangrijpend begrip. Een kind van de toorn. Je bent een voorwerp, zegt God. Hoewel ik je gemaakt heb. Hoewel je mijn schepsel bent. Maar zoals je geworden bent. In je onbekeerde staat. Kan ik niet anders zeggen dan dat je een object zal worden waarop mijn toorn moet rusten. Want je bent zo anders dan ik ben. Je bent een kind van Gods toorn. Mijn wezen, zegt God, gaat er lijnrecht in tegen wie jij bent. En de vraag vanmorgen is niet of wij dat zo voelen. De vraag is niet dat je een crimineel paspoort moet hebben om dat te ervaren. De vraag is, geloof je wat God zegt? Dat je buiten Christus een kind van de toorn was. Dat is onderdeel van het evangelie. Ik denk, lieve broeders en zusters, dat wij te weinig onder de indruk zijn van het werk van de Heer Jezus. Te weinig met ons hart kunnen zingen, ik ben zo blij, Jezus redde mij, omdat we niet geloven waar we vandaan komen. Dat we goede mensen waren en dat Jezus ons betere mensen maakt. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is, je was verloren. Met alles wat ik gezegd heb, conclusie zegt Paulus, kind van de toorn op weg naar de ondergang. Maar, ja, daar begint dat lied, hè. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Dit is het plaatje, lieve broeders en zusters, wat Paulus schetst van de natuurlijke mens. En ik heb een spannende vraag voor u, voor jou. Zeg je hier amen op? Zeg je, ik ben het hier helemaal mee eens. Ook al heb je wekelijks soep bij de buurvrouw gebracht. Dat is een vraag op het scherpst van de snede. En ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik dit heel erg moeilijk vond. Omdat ik dacht, zo erg is het bij mij niet. Het antwoord op die vraag, zeg je hier amen op. Op de verlorenheid van de natuurlijke mens maakt iets duidelijk. Wat maakt het duidelijk? Of je nog iets geeft voor jezelf. Of je denkt, in de weg, in mijn weg naar de hemel doet er nog iets van mij mee. Dat heb je vaak niet bewust zo, maar onbewust. En als je op het punt gekomen bent, zoals die man in de gevangenis. Er doet niets van mij mee, gelukkig maar. Daar ontstaat de weg van volkomen blijdschap. Omdat je genade leert waarderen als genade. Genade niet als een kerkwoord. Als een refrein in onze liederen, maar genade als Gods barmhartigheid over het feit dat hij mij verloren als ik was, gered heeft. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Als ik bij vers 3 zou stoppen hier, dan zou de conclusie moeten zijn, wat een hopeloze situatie. Paulus, heb je nog wat anders te zeggen? Hier komt hij met de aanraking van de hand van de meester. En als je vanmorgen belijdt de Heer Jezus te kennen, probeer me te volgen. Kijk hoe vers 4 begint. Maar God. Maar God. Lloyd-Jones heeft gezegd, misschien kent u die naam, dat is de beste zinsnede uit het menselijk spreken. Maar God. In deze twee woorden breken Gods genade door. Wat staat er? God. Welke God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Met welke God krijgt die zondaar te maken? Met een God, dit vind ik de evangelie, hè? Een God die rijk is in barmhartigheid, Hij is niet alleen barmhartig, hij is er rijk in. En groot is in zijn liefde. Ja, dat moet wel. Als je je als God over dit soort mensen heen buigt. Dat moet iets zeggen over God. Hij heeft ons lief gehad. En hier zie ik in vers 3 en vers 4 zie ik een spanning die je niet met je verstand op een rijtje krijgt. Vers 3 zegt, je bent op weg een onderdeel van Gods toorn te worden. En vers 4 zegt, voor Paulus was dat dus geen tegenstelling, zegt, en tegelijkertijd ben je het voorwerp van zijn liefde. Voel je de spanning? God die moet toornen over jou en mij. En tegelijkertijd zegt hij, ik heb je lief. Vers 5 zegt, ook toen wij dood waren in de zonde en de misdaden. Hier zie je Gods zondaarsliefde. Hier zie je de, ooit heeft iemand dat genoemd, de achtervolging van de hemel. Zondaren die op aarde hun eigen weg gaan in het vlees, vers 1 tot 3. En dat de hemel die zondaren achtervolgt en ze met genade opzoekt, totdat ze op een punt komen dat ze door de knieën gaan en die genade gaan zien en die genade gaan ontvangen. Je wordt achtervolgd. Als je vanmorgen hier zit en de Heer Jezus niet kent en verloren bent, ik zeg je, je wordt achtervolgd. God achtervolgt je in zijn liefde. Hoewel zijn toorn op je moet rusten. Hij zegt, ik wil je mijn liefde bewijzen, mijn genade bewijzen. Kijk hoe God doet aan crisisoverwinning. Ik heb net 4 crisissen genoemd. Ik noem kort, wat heeft God eraan gedaan om ze te overwinnen? En daarmee beschrijf ik het nieuwe leven. De aanraking van de hand van de meester die dit nieuwe leven tevoorschijn brengt. De eerste crisis was, we waren dood. Wat zegt vers 5b? We zijn met Christus levend gemaakt. Halleluja. Je was dood. Maar ik leef. Ik ben met Christus levend gemaakt. Misschien kun je dat moment herinneren. Dat je zegt, ik kan de dag aanwijzen dat er geestelijk leven in mij kwam. Nou, voor velen zal het misschien niet een dag zijn, meer een fase, een proces waarin je dat hebt leren zien in je leven. Maar hoe dan ook, je bent vanuit de dood overgegaan naar het leven. Met Christus levend gemaakt. God brengt nieuw leven in ons. Dat lijk, dat wordt een nieuwe mens. Wij sterven met Christus en we staan op met hem in een nieuw leven. Jezus woont in ons. Het opstandingsleven van Jezus Christus. Wat is het verschil met vroeger? Je kunt het heel kort zeggen. Ik was dood, maar nu leef ik. En die blinde man zei, ik was blind, maar nu zie ik. De tweede crisis was dat je onderworpen was aan de boze. Weet je nog, aan de aanvoerder van de macht in de lucht. Wat staat er in vers 6a? Je bent met Christus opgewekt. Dat met Christus opgewekt zijn, dat heeft eigenlijk de betekenis, je bent bevrijd uit die gevangenis van Satan, uit het machtsgebied van Satan, en je bent opgewekt, zeg maar, op je benen gezet, om in een hele nieuwe levenssfeer te gaan leven, namelijk in het Koninkrijk van God. Geamputeerd, gered uit dat systeem van Satan en geplant in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Je bent met hem opgewekt. Niet langer zo'n marionet waar Satan aan stuurt, maar je komt onder het nieuwe Heer, onder Jezus Christus, een nieuwe meester, een nieuwe viool zou je kunnen zeggen. We hoeven geen slaven meer te zijn van de zonde. Eerder, toen je leefde onder Satans beheer, was je geestelijk dood. En ik zei het net al, leefde je volgens de wil van de boze. Hij volvoerde zijn plannen in jou. Maar nu, in het nieuwe leven, met Christus opgewekt, ben je niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Je bent opgewekt. Je bent waar je geestelijk dood was gaan staan. En je kan met de Heer Jezus wandelen. Een nieuwe levensstijl laten zien. De derde crisis was dat we vleeselijk waren. Ons bestaan was vleeselijk. Vers 6b zegt, we zijn met hem in de hemel gezet. Er is niet alleen iets met ons gebeurd, er is ook iets in ons gebeurt. God heeft ons, toen de Heer Jezus naar de hemel voer, het is een diepe materie, maar ik hoop dat je vanmorgen iets van de diepte ziet. Hij heeft ons met Christus in de hemel gezet. in Christus Jezus. Met andere woorden, we zijn met Jezus op een geestelijke manier gezet boven alle machten en krachten en elke naam die in deze wereld genoemd wordt. We leven ons diepste leven. U zit hier vanmorgen en ik sta hier vanmorgen. We leven hier fysiek in Ermelo, maar ons werkelijke leven, ons eeuwigheidsleven is in de hemel. Met Christus verborgen in God. Dit fysieke bestaan, deze dimensie waarmee we elkaar zien en elkaar aanraken en met elkaar praten, dat is een dimensie die beschrijft iets over de aarde. En die is er en die zal ook straks weer komen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. Maar ons echte leven, dat wat de kwaliteit van ons leven is, dat is ons geestelijk leven. Ik hoop dat je dat trouwens herkent in je leven. Ik zeg, mijn echte leven is mijn leven met God. Is het feit dat ik hem ken. En Paulus zegt, je bent met hem gezet in de hemelse gewesten. Boven elke macht en kracht. We leven niet meer in het vlees. We worden niet meer aangestuurd door die zondige mens die alleen maar kan zondigen. Nee, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En we gaan de dingen steeds meer en steeds dieper op een geestelijke manier zien. Als je dit beseft, dat God dit in jou bewerkt heeft. En je laat dat een beetje tot je doordringen. Dan kun je toch niet anders dan zeggen, ik ben een zeer gelukkig mens. Ik kom daar vandaan. En door Gods genade sta ik hier. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. En het laatste. Ik vind dat zoiets moois, vind ik het mooiste uit dit gedeelte. Paulus zei aan het einde van vers 3, we waren objecten van Gods toorn. Gods toorn ook wel te vertalen met Gods wraak. Gods heilige wraak. Wat zegt hij in vers 7? Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. In je wedergeboorte ben je van een object van Gods toorn. Een object van Gods goedertierenheid geworden. Gods standvastige liefde, zegt de Engelse vertaling. His steadfast love. En wat is er heerlijker om vanmorgen op je stoel te zitten en te bedenken, Gods oog slaat mij in liefde gade. God heeft niets meer tegen mij. Hij ziet mij in Christus. En hij zegt, daar, al ben je 85, al ben je 15 jaar, mijn goede tierenheid rust op jou. Tegen Israël zegt God, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Wat een geweldige waarheid. Dat God je gekozen heeft als het object van zijn liefde. En in vers 7, ook dat is een moeilijk vers, zegt hij, God gebruikt ons, geredde mensen, om in de komende eeuwen de rijkdom van zijn genade te bewijzen. God wil iets bewijzen. God wil iets bewijzen. Aan wie? Aan allen die het zien willen. In het bijzonder aan heel de hemelse gewesten. Wat wil hij bewijzen? De rijkdom van zijn genade. Heere God, hoe gaat u dat bewijzen? Nou zegt hij, ik maak een etalage. En daarin zet ik mensen die totaal verloren waren en die nu het object van mijn liefde en mijn genade zijn geworden. Wie? Ik zet geredde mensen in mijn etalage. En daarmee ga ik bewijzen wie ik ben. Daarmee moet Satan op zijn neus kijken en zeggen, zij die ik eerder in mijn macht heb, ze staan in de etalage van Gods genade. God bewijst de rijkdom van zijn genade. Hoe? Door de goede tierenheid over jou. In Christus Jezus. Halleluja. Misschien zou je als Efeziër kunnen vragen, Paulus, je schrijft heel uitgebreid over deze dingen. Wat is nu eigenlijk je punt? Wat wil je ons nu eigenlijk zeggen? Tot slot. Wat wil je duidelijk maken? Ik denk dat Paulus wil zeggen wat hij zegt in vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Ik heb er niets aan bijgedragen. Het is de gave van God. En dat is, broeders en zusters, en nu kom ik terug bij mijn begin, waar die mannen in de gevangenis zo vol van waren. Het is niet uit mij. Het is de gave van God. Niet uit werken, vers 9. Ben je er al achter dat dat geweldig is, dat het niet uit werken is? Niet met iets van jouw kant, opdat niemand zou roemen. Vanmorgen kan er niemand het avondmaal gebruiken en zeggen, ja, het heeft ook te maken met mijn keuzes. Kom op. Als je ziet wat God gedaan heeft, dan hebben we het niet meer over mijn keuzes. Het heeft te maken met zijn keuzes. Zijn goede tierenheid in Christus Jezus. Want, vers 10, wij zijn zijn maaksel. Hier staat eigenlijk in het Grieks, wij zijn zijn handwerk. His handwork. Hij heeft dit gecreëerd. Geschapen in Christus Jezus. Met een doel. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Ben jij een nieuwe schepping? Kun je hier vanmorgen zitten en zeggen, ik weet het. Als ik achter me kijk, daar kom ik vandaan. Maar door Gods genade ben ik hier. Ik ben vergeven. Ik ben opgewekt. Ik ben in de hemel gezet. En ik mag staan. Ik mag zitten in Gods etalage. Weet je dat? Zo niet. Dan moet je vandaag niet naar huis gaan. Maar moet je vandaag je verlorenheid erkennen. Afstand doen van je zogenaamde beschaafde gedrag. Erken dat je verloren bent. En ontvang Jezus. Gods gerechtigheid. Ontvang zijn genade. En als je hier zit vanmorgen en je zegt, ja, ik kan erover meepraten, Paulus. Ik weet wat je bedoelt. Ik weet wat genade is. Dan hoop ik dat dit woord en deze waarheden die Paulus hier aanreikt, je helpen om vanaf nu dieper te beseffen en harder te zingen. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Amen.
Aan het eind van deze dienst kan ik inderdaad alleen maar volmondig zeggen, ik ben zo blij, want de Heer Jezus Christus redde mij. Zullen we dat ook de komende week met ons meenemen? Ook als we geleerd hebben dat ons christelijke leven een persoon is. Hij gaat met ons mee, want hij zegt, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.